Sommige mensen willen gewoon niet verder studeren. En ik had dat toen de tijd heel erg. En ik denk dat ik er op een andere manier ook wel achter was gekomen dat het lichaam me zo interesseerde. Ik snap heel erg goed, mensen die op het VWO zitten, hebben de mogelijkheid om de academische wereld in te gaan, maar niet iedereen wil dat.
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 11, Danai.
Oké, ik ben Danai. Ik heb bij Wim in de mentorgroep gezeten. En op de middelbare school. En ik ben nu een master neurowetenschappen aan het doen. Dus dat is een onderzoeksmaster van 2 jaar. En ik zit nu in het tweede jaar. En ik heb nog 1 vak. En dan mijn laatste stage. En dan ben ik klaar. En als bachelor heb ik bewegingswetenschappen gedaan. Aan de VU ook. Ik woon in Nijmegen. Dus dat is best wel een commute van Nijmegen naar Amsterdam. Maar ja, vanwege de huidige woonsituatie is het natuurlijk niet zo makkelijk om ergens iets te vinden. Maar ja, ik ben ook wel veel maanden in het jaar in Griekenland, omdat mijn vader hier woont en mijn vriend woont hier ook. Dus mijn vriend en ik zijn beide half Nederlands, half Grieks. Dus ik probeer zoveel mogelijk ook hier te zijn.
En ook op Samos, of woont hij ergens anders in Griekenland?
Ook op Samos. Hij woont eigenlijk 1 dorpje verder dan waar ik de eerste 3 jaar gewoond heb. Ik ben mijn familie aan het opzoeken. Ik was voor de feestdagen ben ik hierheen gekomen. En ik heb 1 cursus, 1 vak straks in de 3e periode van het semester. En die kan ik op afstand doen. Dus ik blijf even hier tot eind januari.
Nou, dat is geen slecht vooruitzicht.
Nee, ik ben er ook wel blij mee.
Ja. En wat zijn je plannen? Je bent dus een master neurowetenschappen aan het doen. Wat zijn de plannen voor daarna? Heb je al plannen voor daarna? Griekenland, Nederlands?
Ja, mijn plan is eigenlijk om naar Griekenland te komen. Ik weet, er is hier niet bizar veel te doen met mijn specialiteit, zeg maar. Dus dat is wel een beetje een dingetje. Maar ik moet sowieso eerst even een tijdje rust nemen. Ik ben er ook toevallig net achter gekomen dat ik wat rustiger aan moet doen vanwege mijn gezondheid. Er is hier in het ziekenhuis is er een MRI-scanner waar niemand die er is die het kan bedienen. Dus dat is op zich een mogelijkheid misschien voor mij in de toekomst. Maar dat hangt een beetje af van of ik de juiste training kan krijgen en zo.
Ik ben Danai, ik woon in Nijmegen. Ik zit naast Julia. Mijn hobby's zijn dansen, muziek luisteren, voetballen en ja, buitenspelen en alles. Ik vind de school, ik vind een goede school en ik vind de klas ook helemaal geweldig. En ja, dat was het.
Ja, dat is heel grappig om te zien. Ik klink heel anders dan dat ik van mezelf gewend ben.
En wat klinkt er zo anders dan?
Ja, weet ik niet. Het lijkt alsof ik een veel sterker accent heb of zo. Maar ik weet niet of dat zo is. Ik hoor mezelf natuurlijk niet op dezelfde manier als andere mensen doen.
Dat accent, dat heb ik al van meer mensen teruggehoord. Dat je op een of andere manier tijdens zo'n studie of zo toch je accent een beetje afleert of zo.
Ja, dat is wel bijzonder inderdaad.
Ja, ik weet het van mezelf ook nog. Ik kom uit Twente van oorsprong. Toen ging ik in Nijmegen studeren. En echt in 2 maanden tijd was mijn accent weg. Dat ging echt heel snel. Was je op een manier gewoon heel snel aan van oké, blijkbaar is hoe ik praat niet hier helemaal de norm. Maar heb en dan schuif je snel op.
Ja, je hebt het niet door. Je hebt ook niet door dat verandert of zo. Andere mensen hebben het alleen maar door eigenlijk. Grappig.
En je was vrij enthousiast over naar de brugklas gaan zo te horen. Je staat er helemaal stuiterend in dat filmpje te vertellen waar je... Was dat ook zo?
Ja,
was dit ook een stukje stress van het filmen?
Ik denk dat ik het sowieso niet gemakkelijk vind om in de spotlight te staan. Dus dat is waarschijnlijk ook een beetje zenuwen. Maar het was voor mij wel heel fijn om van basisschool naar middelbare school te gaan. Middelbare school is een lastige tijd voor iedere tiener, denk ik. Maar ik vond de basisschool eigenlijk ook niet zo fijn. Dus een transitie van omgeving was voor mij heel erg gewenst op dat moment. Dus ik denk vandaar ook het enthousiasme.
En wat was er dan op de basisschool niet zo fijn?
Ik werd best wel gepest op de basisschool. En dat was een stuk minder op de middelbare school. Dat was voor mij ook een kans om er anders in te staan. En beter voor mezelf op te liggen komen en zo. Dus ik denk dat het vandaar als een kans voelde ook een beetje op dat moment. Ja. Kan me herinneren.
Ja, ik kan me, nu het hebt over pesten, ik kan me niet herinneren dat in de klas speelde. Maar het kan ook zijn dat ik dat gewoon toen niet gezien heb. Werd er gepest eigenlijk in die groep? Of voelde jij je gepest?
Op de middelbare school niet zo meer hoor. Dit was vooral heel erg op de basisschool. En op de middelbare school begon ik ook wel iets meer van me af te bijten. En dat hielp. Ik kreeg zelf altijd wel te horen als iemand je fysiek aanvalt, dan moet je terugslaan. En dat is toch iets waar heel erg op neergekeken wordt. Dat is natuurlijk niet zomaar oké om dat te doen. Maar ik weet dat ik dat als boze puber op de middelbare school 1 of 2 keer gedaan heb. En daarna hield het ook op. Dus dat heeft voor mij wel heel erg geholpen.
Ja, het is voor een docent ook altijd heel lastig om te zien. En je probeert dat heel erg in de gaten te houden. Maar wat er vaak wat onder de radar gebeurt. En zeker, er zit ook wel een verschil in pesten of treiteren. Of die machtsstrijd eigenlijk die er in zo'n groep zit. Tussen jongens en meiden. Bij jongens is het vaak net wat zichtbaarder omdat het wat fysieker is. Bij meiden zit er vaak ook heel veel stiekem onder de radar. En in blikken en roddelen en dat soort dingen. Daar zie je zeker als mannelijke docent zie je daar lang niet alles van. Je hoopt altijd maar dat je alles hebt kunnen constateren en wat dan hebt kunnen doen en dat je niet dingen over het hoofd hebt gezien op dat vlak.
Nee, ik denk zeker niet dat van toepassing was hoor. Zoals ik zei, het was inderdaad al een stuk minder. Ik denk inderdaad ook dat het niet altijd zichtbaar is, omdat het vaak ook buiten de klas gebeurt, denk ik. En het ligt ook in een bepaalde mate aan hoe je als kind dat oppakt. Ik denk dat het ook een heel groot deel mijn eigen gevoeligheid was. Niet om te zeggen dat er niks verkeerd ging of zo, maar ik denk dat het een samenspel was van hoe er met me omgegaan werd en hoe ik zelf daarop reageerde.
Ja, uiteindelijk is het toch altijd een soort groepsproces waarin allerlei mensen een rol spelen en een fijne vriendinnengroep of club hebben die jou ook kan steunen, die is ook veel prettiger. Volgens mij had je die wel gevonden in de brugklas, in ieder geval een aantal vriendinnen.
Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Ik zat toen naast Julia. Ik ben heel veel met Julia opgetrokken in die tijd. Ik weet nog dat ik met Nerryman heel veel optrok. En ik zat niet in dezelfde klas als Amy. Maar Amy was altijd mijn beste vriendin al vanaf groep 3 of zo. En die zat wel op dezelfde school. En op die manier kwam ik ook wel, ik weet niet zo goed meer in welk jaar dat was. Maar kwam ik ook wel wat meer mensen tegen waar ik me heel erg goed bij voelde, ja.
We hadden het net over dat enthousiasme. Wat ik me nog herinner, er was altijd in juni zo'n kennismakingsmiddag op woensdagmiddag. Dan kwamen al die brugklassers naar de middelbare school om even te kijken hebben wie zit ik in de groep. En dat ik in de zomer daarna, daar heb ik een keer voor D66 staan flyeren. En toen kwam er een meisje op mij afgerend ergens in de Mariekestraat. Hey, jij wordt mijn mentor. En dat ik dacht, ik ken al die namen nog niet. Leuk, ja, 30 mensen kijken naar mij en zien mij, maar ik heb ze nog niet helemaal gezien. En volgens mij was jij dat. Echt? Dat is in ieder geval wat ik mij herinner. Maar dat ik geen idee of die herinnering helemaal klopt of dat jij dat nog herinnert.
Ik herinner me niet zoveel. Ik moet zeggen dat ik af en toe mijn herinnering gewoon niet zo scherp meer is of zo. Dus het kan heel goed zijn dat ik dat ben geweest. Kan zeker, ja.
Ja. Ja. Ja, dat is wel een contrast. Het moment dat mensen in de 3e of 4e komen en ze zagen maar er in de Mariekestraat staan flyeren dan, of mensen staan aanspreken. Dan liep dus vaak met een hele grote boog eromheen van ja, ik ga niet met die leraar van school staan praten.
Dus ja, ja.
Dat contrast herinner ik ook vooral. Ja, we hebben het een beetje over die brugklas. En je noemde Nerryman. In het gesprek met Nerryman zei ik tegen haar van goh, jij was de enige met een migratieachtergrond. Maar dat is helemaal niet waar. Nerryman was de enige leerling van kleur. Maar jij hebt natuurlijk ook een Griekse vader. Hoe was dat in die tijd eigenlijk? Ja. Woonde jouw vader ook al in Griekenland? Dat herinner ik me niet meer.
Ik ben hier geboren, mijn zus ook. En wij zijn toen ik 3 was en mijn zus 6 was, zijn we naar Nederland gegaan. Toen is mijn vader heel even mee geweest om ons te helpen settelen. En uiteindelijk is hij terug naar Griekenland gegaan. Dus wij zijn eigenlijk, mijn ouders zijn toen al gescheiden eigenlijk. Dus mijn vader was toen niet echt heel erg in beeld. Ik ging wel iedere zomer ging ik eigenlijk terug, vanaf dat ik 7 was of zo. Dus dat was 1 keer in het jaar ongeveer zag ik hem toentertijd.
Dus eigenlijk echt door je moeder in Nederland grootgebracht, hè, als het om school en dat soort dingen ging, dat deed zij allemaal?
Ja, zij heeft alles gedaan eigenlijk. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik altijd veel connectie met Griekenland heb gevoeld. Ik heb eigenlijk vanaf dat ik 12 was al de wens om terug naar Griekenland te gaan. Dus het is wel altijd een groot onderdeel van ons leven geweest, voor ons allebei.
Nou ja, en het feit dat je nu bij je vader in de buurt zit, zegt ook wel iets over de band die jullie toch op die afstand hebben kunnen opbouwen met elkaar.
Ja, het is natuurlijk anders. Je hebt een hele andere relatie met een vaderfiguur op die manier. Omdat de rol van vader heeft hij natuurlijk niet echt in kunnen nemen in die tijd. je zit op grote afstand. Dat is gewoon super moeilijk voor beide partijen, denk ik. Dus dat is wel bijzonder hoe dat gegaan is. Maar dat is eigenlijk de laatste 3 jaar pas echt een goed bestaande relatie geworden, zeg maar.
Was dat in de klas, en of bij je vriendin of in de klas ook wel bekend hoe die situatie was? Of had je het daar wel eens over?
Ik moet zeggen dat ik me niet kan herinneren of ik het er heel veel over had. Het was wel bekend bij mijn vriendinnen. Maar het was gewoon nooit echt een punt of zo. Het was gewoon de situatie zoals die was. En je bent je natuurlijk wel bewust van het feit dat je een alleenstaande ouder voor je hebt. En niet ook een vader. Maar for some reason is het niet een hele actieve herinnering dat dat echt een punt was.
Misschien eigenlijk ook maar prettig, want als het een punt wordt, dan is er vaak ook meer aan de hand dan alleen maar, mijn vader woont niet bij ons in huis. Dan wordt het soms ook vervelend en dat is niet zo prettig.
Ja, het is natuurlijk echt niet makkelijk of zo. Maar ik denk dat ik daar eigenlijk later pas achter ben gekomen wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Het was voor mij heel normaal.
Ja, als het vanaf je derde is, dan ken je ook bijna niet anders natuurlijk.
Nee, ik weet niet beter. Dus het is nu eigenlijk vooral raar dat hij af en toe een vaderrol in wil nemen. En dan denk ik, maar ik ben al bijna 28. Ik woon al 10 jaar op mezelf bijna. Dus dat is gewoon dan een beetje gek, weet je.
Ja. Dat is wel grappig. Klas 1 en 2, zat je bij mij in de klas? Heb je nog specifieke herinneringen aan die periode?
Ik kan me Floris nog heel goed herinneren. Floris was best wel een intens figuur natuurlijk in die tijd. Een grappenmaker. Dat kon ik me heel erg goed herinneren, omdat hij het volgens mij, naar mijn idee, best wel lastig kon maken voor docenten in de klas toen de tijd. En ik kan me herinneren, ik heb het idee dat het best wel een lastige klas was voor jou ook. Maar ik weet niet, dat is vanuit mijn optiek geweest. Ik ben altijd een beetje, ik observeer heel veel en weet nooit eigenlijk of dat nou echt zo is. Maar dat is hoe ik het ervaarde.
Ja. Ik denk dat het lastige niet zozeer in de klas zat. Ik denk als ik kijk naar klassen, heb ik natuurlijk tientallen klassen gehad. Dus ik heb ook wat meer vergelijkingsmateriaal. Maar jullie waren eigenlijk gewoon best een hele gezellige brugklas. Wel druk. In de zin, daar zat heel veel enthousiasme en heel veel energie in. Altijd met van alles bezig en onderling met van alles bezig. Maar uiteindelijk, iedereen wilde wel leren of wilde wel uiteindelijk ook wel zijn best doen. Dus ook degene die het uiteindelijk niet redde om gymnasium vol te houden en merkte, dat is toch niet mijn plek. Die wilde wel. Ik denk dat het vooral ook was dat ik voor het eerst mentor was van een groep. En waar ik nu een klas binnenkom en gewoon weet van, dit is mijn terrein. En met een vingerknip kan zeggen, jongens, zo doen we het hier. En ook uitstraalt dat dat zo is. Dat deed ik toen wel mijn best om dat uit te stralen. Zover was ik nog niet. Ik was toen naar Den Bosch aan het verhuizen. Ik had een verlengd tijdelijk contract. Dus er stond ook wel een beetje druk op van, we weten nog niet helemaal zeker of het allemaal perfect gaat. Dus er werd ook wel meegekeken door René Heijn en door Wilma Nuijen van, is dit wel... wordt dit hem wel of is er nog meer nodig om dit tot een goede docent te krijgen? Ik denk dat er ook wel een beetje in zat in hoe ik met jullie omging. Ik probeerde mijn best te doen, maar ik had en de tools nog niet helemaal. Wist ook van ik moet wel een beetje laten zien wat ik waard ben. En ik denk wel dat gelukt is, want ik heb daarna nog 4 jaar op de knietjes gezeten en sta inmiddels 17 jaar bijna voor de klas. Dus blijkbaar hadden ze wel terecht vertrouwen in me, maar... Ik denk dat de wisselwerking ook wel een beetje was tussen mij en jullie op dat moment.
Ja, als je net begint is het altijd nog even zoeken of zo. En ik denk dat dat dan toch op een of andere manier gezien wordt. Maar niet in de zin van, het ging niet goed of zo. Maar gewoon, ik pik dat soort dingen gewoon soms een beetje op. Dat ik denk, dat ik kijk naar mensen en het gevoel heb dat er iets speelt of zo.
En zeker als leerling in een klas, je hebt op een gegeven moment zoveel docenten, je hebt zoveel leraren al gezien, dat je al vrij snel aanvoelt of dat wat bewuster of wat minder bewust is. En jij staat er misschien wat meer open voor en de ander wat minder, maar onbewust voel je als groep toch wel aan van, hier kunnen we wat meer maken, hier kunnen we wat minder. Dat is ook het spel in die eerste week even uitzoeken van, wat mag ik bij die wel en bij die niet. Dan leidt het tot ruzie of kan ik oneindig ver gaan en gebeurt er niks. Dat is ook de zoektocht van een klas. Maar je voelt dat, ik denk dat elke klas dat onbewust aanvoelt. En dat als jullie binnenstapten bij een docent die al 20 jaar aan die school stond, dat toch anders was dan bij mij op dat moment.
Ja, ik denk dat je dan toch een stukje makkelijker een beetje grenzen gaat opzoeken als groep zijn of zo. Ondanks dat misschien niet een bewuste tactiek is of zo, dat toch een beetje gebeurt op die leeftijd.
als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met een tweede klas die ik parallel aan jullie had, ja, daar was die relatie echt heel slecht. Maar met een andere groep was de relatie echt, met 1F, die had ik parallel aan jullie, was dat ook prima. En dat, ja, zo wisselt dat ook per klas. En is dat ook, hè, de generatie die jou het eerste jaar heeft gehad en gezien heeft welke fouten je maakt, ja, die gaan in het tweede jaar wat meer proberen. En ja, jullie komen vers binnen, kan ik een nieuwe start maken. En zo, ja, zo'n begin van het schooljaar helpt dan vaak wel ook.
Het is wel leuk om te horen dat het inderdaad zo'n verschil kan maken naarmate je vordert zelf in je carrière als docent, lijkt me. Maar inderdaad, de leerlingen groeien ook op eigenlijk in de tijd dat jij ze onder je vleugel hebt natuurlijk. Dus dat is ook wel
ik heb mensen gehad toen ik begon op Canisius die in de brugklas bij mij in de klas kwamen. En dat was echt nog pionieren en zoeken voor mij. En dat liep niet allemaal helemaal goed. En dan heb ik ze in de vijfde en zesde ook nog een keer weer. En dan zien ze en een andere docent staan en ze zijn zelf ouder geworden. En dan op een diploma-uitreiking kun je samen lachen om wat er toen in die brugklas 5 jaar geleden, wat je toen deed. Ja, dat spel van lesgeven, dat is best wel een uitdaging waar je echt wel een paar jaar nodig hebt om dat helemaal in de vingers te krijgen.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe het is als docent zijn, vooral als nieuwe docent zijnde, in een klas, op een school en met lastige leerlingen bijvoorbeeld. Hoe je dat ervaart. Of je dat erg mee naar huis neemt bijvoorbeeld. Dat
in het begin wel zeker. Als je merkt dat je de controle een beetje begint te verliezen over zo'n groep. Dan wordt het wel. Dan kun je echt naar zo'n klas toe gaan met. Oh god, ik moet weer naar die klas. En je weet al dat het niet gaat lopen zoals jij het wil. En dan loop je als met lood in de schoenen zo'n klas binnen. Het is een beetje als met halen van je rijbewijs. Hè? Dan denk je van, nou, nu kan ik rijden. Dan zit je zelf achter het stuur en denk je, oh god, dan moet ik zelf bepalen waar ik heen ga. En als er maar niet nu iets gebeurt, want ja, er zit niemand naast me die nog op de rem kan trappen. Nou, dat gevoel een beetje. Dat gevoel, dat had ik die eerste 2-3 jaar zeker. En dan merk je dat je gewoon nog niet alle tools paraat hebt, zeg maar.
Nee, heb je nog andere docenten uit die periode brugklas, of misschien ook van klas 3, 4, 5, 6, die zeggen van ja, die docenten daar, je hebt leerlingen waar je aan terugdacht, maar ook docenten waar je gelijk aan terugdacht?
Niet altijd om goede redenen. Omdat ik
dat
zelf
ook niet, dat is ook leuk.
Niet vanwege de docenten zelf, maar meer omdat ik weet dat ik niet zo'n makkelijke leerling was. Omdat ik eigenlijk niet zo heel hard mijn best deed. Ik deed altijd op het laatste moment pas mijn best. Gelukkig heb ik het allemaal gehaald toen de tijd. Maar ik heb wel bijvoorbeeld met mevrouw Stolker toen de tijd, die Engels gaf, heb ik een keer een aanvaring gehad waarbij ze... Ik was niet aan het opletten en ze had mijn etui in de prullenbak gegooid. En daar was ik natuurlijk heel kwaad over. Ik weet ook nog steeds niet of het een juiste reactie is. Ik zou hem zelf niet zo snel hebben, denk ik. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je gefrustreerd raakt met een vervelende leerling. Daarnaast meneer Reijnen van filosofie. Vond ik altijd een hele gepassioneerde docent over zijn vak. Maar daar heb ik ook een keer een aanvaring mee gehad. Ook weer voor een groot deel vanwege mij. Omdat ik gewoon hem volgens mij een beetje te vaak vroeg naar hoe het met de resultaten van onze toets zat. En een beetje hem erover aan het stangen was op dat moment. Dus dat vind ik ook wel ergens begrijpelijk. Alles wat een emotionele waarde krijgt, blijft natuurlijk het meeste hangen. Dus dat is heel logisch, denk ik.
Ja. Zijn er ook nog andere mentoren in klas 3, 4, 5, 7? Je bent op een gegeven moment net bij mij uit de klas gaan. Andere mentoren die je... bijgestaan hebben?
Ik weet niet meer. Oh, ik heb Frida de Wit gehad. Volgens mij in 3 en 4 is dat dan geweest. Of alleen in 3. Ik weet niet meer zo goed hoe dat ging. Frida de Wit heb ik gehad. En daar weet ik nog dat ze me een keertje vroeg. Dan had je zo'n evaluatiegesprek of gewoon een persoonlijk gesprek. En er werd in gevraagd wat je wou gaan doen later. En toen weet ik nog dat ik tegen haar zei dat ik tatoeëerartiest wou worden. En dat ze best wel gechoqueerd was. En dat is me heel erg bijgebleven. Omdat je dat natuurlijk niet zo vaak hoort op het VWO, denk ik. Dus dat was wel grappig. En Tom Muizenberg op het einde gehad, volgens mij. Ik kan me herinneren dat hij mijn diploma-uitreiking speech deed, zeg maar. Nee. Ik weet ook nog dat hij zei... dat hij verwachtte dat ik een veel kunst van me te zien, omdat ik overwoog om naar de kunstacademie te gaan.
En daarna ben je naar de VU gegaan in Amsterdam. Hoe kwam je daar terecht?
Ja, ik ben eerst... ik wist helemaal niet wat ik moest doen, eigenlijk. Ik was natuurlijk ook niet zo'n goede leerling. Ik was niet zo enthousiast over wat dan ook. Dus toen ben ik volgens mij, ben ik als eerste, weet ik even niet meer zeker hoor. Volgens mij ben ik als eerste communicatie gaan doen op het HBO. Ja, dat hield natuurlijk heel snel op, want het was helemaal niks voor mij. En toen ben ik gaan werken. Toen ben ik naar de kunstacademie gegaan, omdat dat wel bij me paste. En omdat dat op dat moment voor mij het enige leek waar ik misschien nog wel een carrière in zou willen maken. En toen ben ik op een gegeven moment heel veel gaan sporten. Terwijl ik op de kunstacademie zit. En daar werd ik helemaal verliefd op. En daardoor raakte ik ook heel erg gefascineerd door het menselijke lichaam en hoe het allemaal in elkaar stak. En toen ben ik gaan nadenken over fysiotherapie. Toen ben ik daarheen gegaan, naar de open dag op de Han, was dat volgens mij. En dan kon je zo'n toelatingstest doen. En die haalde ik toen niet. Ik had ook geen biologie en natuurkunde in mijn laatste jaren gehad. Dus die achtergrond had ik gewoon niet. En toen zeiden ze tegen me, waarom ga je niet gewoon een bachelor bewegingswetenschap gaan doen? Omdat ik al wist dat ik de master bewegingswetenschappen na fysiotherapie had willen doen. En toen zei ik, ja, ik heb geen biologie en natuurkunde gehad, dus ik kom daar niet binnen. En toen ben ik op de FAVO natuurkunde en biologie gaan doen. En dat heb ik toen gehaald en toen ben ik ook direct met mijn bewegingswetenschappen bachelor gestart. Ja, zo ben ik daar eigenlijk gekomen.
Ja, dus er zat echt een heel pad eigenlijk tussen de middelbare school en de studie. Dat was nog geen rechte weg, om het maar even zo samen te vatten. Ik hoorde je zeggen van, ik zat op de kunstacademie, daarnaast ben ik gaan sporten en toen kwam die interesse in het menselijk lichaam en hoe dat allemaal werkt. Maar die kunstacademie heb je niet afgemaakt dan?
Ik heb anderhalf jaar op de kunstacademie gezeten. Ik heb wel gewoon proper duizen gehaald. Maar ik wou gewoon heel graag die wereld in, de sportwereld of de bewegingswereld. En daardoor ben ik er ook gestopt, ook omdat het gewoon niet helemaal mijn plek was of zo. Ik heb altijd denk ik wel een beetje moeite gehad met helemaal mijn plek vinden onder mensen. Ik ben altijd heel erg individueel geweest. En dat had ik daar ook heel sterk. Dus dat was voor mij toch een beetje een vraagteken van misschien zit ik ook gewoon niet op de juiste plek. Misschien is dit het toch niet voor mij. Ja. En toen ging het balletje een beetje rollen eigenlijk.
Ja, ik vind het wel grappig, want wat ik me herinner van jou, rondom rapporten werd natuurlijk ook een rapportvergadering gehouden en dan met Wilma en een aantal anderen erbij, de docenten zeg maar die jou les gaven op dat moment. En wat ik me herinner is dat we het over jou ook wel eens hadden van ja, het is een beetje een spring in het veld, dit dartelt zelf door de wereld heen die zijn moeilijk grijpbaar voor ons als docenten soms van ja, wat wil ze nou, wat vinden ze nou precies of wat drijft er nou precies. Het is moeilijk om daarachter te komen. En dit matcht daar wel een beetje, deze zoektocht ook van wat je zelf wil, dat matcht daar op een bepaalde manier ook wel mee, voor mijn gevoel.
Ja, dat snap ik heel goed dat over mij gezegd werd. Ik was heel erg zoekende ook in die tijd. Ik was gewoon heel erg, mijn prioriteiten lagen bij hele andere dingen dan bij school op dat moment. Dus ja, dan ben je ook gewoon niet zo'n makkelijke leerling, denk ik.
Nou, uiteindelijk ben je eigenlijk je hele studententijd in Nijmegen blijven wonen of heb je wel ook een tijdje nog in Amsterdam gewoond?
Ik heb niet in Amsterdam gewoond voor mijn bachelor. Ik heb om een andere reden in Amsterdam gewoond. Ik weet niet meer zo goed. Oh, ik heb ook nog ergens tussendoor media en cultuur gestudeerd op de Universiteit van Amsterdam. En toen heb ik een paar maanden in Amsterdam gewoond, maar dat was het ook niet. Heel erg zoekende. En tijdens mijn bachelor ben ik zelfs nog een tijdje gaan samenwonen in Limburg. Om het nog even verder te maken. Dus okay. Ja, niet in Amsterdam.
Dat is toch bijzonder. Als je even terugkijkt van wat heb je eigenlijk dan in die 10 jaar na de middelbare school toch heel wat gedaan en meegemaakt en gezocht en uiteindelijk ook gevonden.
Ja, er is heel veel gebeurd eigenlijk in die tijd. Ja, zeker.
Ja, we gaan even naar de Final Countdown. Maar als je dat lied hoort, heb je dan nog wat mee met de Final Countdown? Of herinneringen aan?
Volgens mij kan ik alleen mijn diploma-uitreiking herinneren. Dat het daar gebeurde, inderdaad. Ja. En ja, verder, het is gewoon een klassieker. Dat is eigenlijk voor mij het enige. Het is gewoon, ja, een heel bekend nummer.
Maar het is niet dat je hem vrijwillig opzet als je denkt, nou, ik zet eens lekkere muziek op.
de final count.
Nou, ik heb het wel eens gedaan als ik het heel moeilijk had tijdens het hardlopen of zo. Dat ik het dan wel opzet om mezelf even een extra... Ja, dat wel.
Je hebt jezelf net gezien als 12-jarige enthousiaste brugklasser. Wat voor advies, als je nou jezelf een advies zou moeten geven van toen en met wat je nu allemaal weet, wat voor advies zou je jezelf geven?
Ik had heel graag meer georiënteerd op wat ik wou gaan studeren toentertijd al. Want dat had me de kans gegeven om toch meer richting geneeskunde te gaan, wat ik wel heel graag, achteraf gezien, heel graag had gewild.
En is dat iets, als een advies aan jezelf om je meer te oriënteren, of ook een advies aan de school om daar meer ruimte voor te geven of mogelijkheden voor te geven?
Ook aan de school. Ik moet voor mijn master ook nu een project gaan opzetten, wat dan niet helemaal binnen de studie is, maar wel met wetenschap te maken heeft. En daar ben ik ook met een aantal mensen aan het kijken naar een soort introductie, workshop, waarin er wat meer georiënteerd kan worden in opleidingen binnen de wetenschap, wat het precies inhoudt. Ik had daar totaal geen beeld van. En ik kan me herinneren dat we daar wel even iets aan gedaan hebben, maar ik vind dat dat beter kan, persoonlijk. Ja, het is een heel groot onderdeel, een hele grote stap om te nemen. En ik denk dat het per huishouden ook weer verschilt hoeveel er gestimuleerd wordt om rond te kijken. En de prioriteiten in elk huishouden zijn anders. En ik denk dat je er wel heel veel profijt van hebt om al vroeg hiermee bezig te zijn. Niet dat per se moet natuurlijk, maar ik denk wel dat de mogelijkheden er moeten zijn.
Dat blijft een hele lastige. Ik ben nu mentor in een vierde en dan beginnen we met dat proces. En een schokkend cijfer, onze decaan die pakt dat dan altijd op en die komt ook een presentatie houden over waarom dat belangrijk is. En dan zit daar zo'n hele klas onderuitspraak van ja, zal wel. Maar het schokkendste cijfer wat daarin zit is dat 40% of 45% van de studenten die aan een eerste jaar studie begint, is nog nooit op de plek geweest waar ze gaan studeren. Dus ze hebben zich gewoon ingeschreven zonder ooit op die hogeschool, op die universiteit geweest te zijn. Hogeschool ligt wat hoger dan universiteit, maar toch denk ik altijd, ja, dan schrijf je je dus in en dan kom je daar en dan kom je erachter, oh, wacht even, gingen we bij Nederlands iets met literatuur doen of moet ik op de kunstacademie iets met verf gaan doen? Ja, dat is toch wel prettig als je dat vooraf al weet, zeg maar, en niet dan erachter komt.
Het zegt ook wel wat over het proces, dat mensen er dan pas achter komen wat het echt inhoudt.
Ja, nee, dat belang, wij als school, ja, ik weet niet hoe het Canisius dat nu doet, maar bij ons op school beginnen we daar dus echt in de vierde mee en proberen we leerlingen echt te stimuleren van ga hier naartoe, ga die activiteit ondernemen, bieden heel veel aan. Maar op een of andere manier zit het ook een beetje in dat puberbrein van ja, wat weet je, ik ben nu 16, pas als ik 18 ben hoef ik hier pas weg, of als ik 17 ben dan ga ik pas naar een hogeschool. Dat is zo ver weg. Over 3 maanden is al heel ver weg, dus laat staan over 2 jaar. Ik probeer die ouders er ook in te betrekken, maar zoals je zegt, ja, niet bij iedereen thuis is er evenveel mogelijkheid of evenveel kennis of evenveel kans om het daarover te hebben. Maar het is een aandachtspunt dat zeker, ja, op scholen zeker aandacht verdient. En als dat het niet krijgt, toch meer aandacht zou moeten krijgen, volgens mij.
Ja, ik denk ook dat het waardevol is om niet te hard te forceren om per se te gaan studeren. Sommige mensen willen gewoon graag gaan werken. En ik merk wel dat ik voelde heel erg de druk om iets te gaan studeren. En daarom ben ik maar 3 verschillende dingen gaan proberen. Voordat ik er überhaupt achter kwam wat ik wou. Terwijl sommige mensen willen gewoon niet verder studeren. En ik had dat toen de tijd heel erg. En ik denk dat ik er op een andere manier ook wel achter was gekomen dat het lichaam me zo interesseerde. Ik snap heel erg goed, mensen die op het VWO zitten hebben de mogelijkheid om de academische wereld in te gaan, maar niet iedereen wil dat. Dat wordt dan op de basisschool al vastgesteld natuurlijk, wat voor een niveau je zult gaan doen. En ik denk dat hoeft niet altijd te reflecteren wat iemand ook daadwerkelijk wil doen.
Ja, je ziet daar nu ook wel een verandering in. De minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, heeft ook echt een brief gestuurd aan alle 6 VWO en 5 HAVO afstudeerders van goh, een mbo-opleiding kan ook een prima route zijn. En zeker als jij een bepaald, er zijn ook beroepen die je niet kunt doen. Of weet ik, als jij banketbakker wil worden, ja, ga dan lekker naar een mbo-opleiding. Want je kunt wel ergens gaan studeren, weet ik veel, iets in de voedingswetenschap gaan studeren, maar daar word je geen banketbakker mee, terwijl je dat misschien wel het liefste doet. Dus er is wel wat gaande, maar dat doorbreken van hoger is altijd beter en ja, hoger verdient ook nog steeds meer, dat is ook het lullige.
Ja, het is een beetje lastig omdat er een bepaald stigma op ligt binnen een, als je dan een VWO middelbare school doet, om dan een mbo beroep te gaan doen. Terwijl dat komt ook doordat er op een bepaalde manier op neergekeken wordt, terwijl het helemaal niet juist is.
Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.